Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen... je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Lieve honingballen, fijn dat jullie er weer zijn. Welkom bij Damn Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Lydia.
Welkom bij aflevering 39.
Ja, Marilotte, daar zitten we dan.
Ja.
In onze thuisstudio's allebei, want corona... Hoe dacht jij vanochtend dat deze opname eruit ging zien?
Nou, ik dacht, ik pak een theetje. Ik ga nog eventjes naar de wc van tevoren. Maar daarna schuif ik zo achter mijn microfoon. En dan wel jammer dat we dan niet met elkaar in een studio kunnen zitten. Maar de gasten die komen dan erbij online. En daarna gaan we lekker kletsen met onze gasten. Over een onderwerp wat al heel erg lang op onze wishlist stond. Namelijk abortus. Een ontzettend belangrijk onderwerp binnen het feminisme. En we hadden er zin in.
Ja, ik denk ook dat we al een jaar bezig zijn met deze twee gasten in onze studio krijgen.
Ja.
Dus we waren heel erg excited dat we eindelijk die afspraak hadden gepland. Maar ja, gedurende deze week... bleek natuurlijk van we gaan elkaar niet live ontmoeten. En het was ook lastig om het dan online te regelen. Maar goed, vanochtend dachten we dus nog van... we gaan het gewoon proberen. En dan gaan we gewoon gezellig die aflevering opnemen... met minst feministische en polls en alles. Maar eigenlijk bleek al redelijk snel bij onze gasten... dat zij wel game waren. Maar dat ze ook zoiets hadden van... hoe lang gaat het duren? Want het is crisis.
Ja.
Er gebeurt van alles. En wij waren nog een beetje van, dan doen we wel even alleen het gesprek over... we moeten het even hebben over opnemen en dan doen we de rest zelf wel. En wij keken eigenlijk nog steeds best wel luchtig naar deze hele situatie.
Ja, en maar wat we ons gewoon niet helemaal gerealiseerd hadden is... corona is er en de wereld staat op zijn kop en de wereld is in crisis... Maar wij hadden niet helemaal nagedacht over wat de gevolgen van corona betekenen voor de abortuswereld.
Ja.
En die gevolgen zijn veel groter dan wij dachten. Dus wij zaten aan het begin van het gesprek nog een soort van la-la-la, lekker algemeen over abortus. En gaandeweg in het gesprek hoor je ons helemaal een soort van... maar corona heeft veel meer effect dan we dachten.
Ja. Ja, nou, goed. Zometeen ga je het allemaal horen. Want Daniel die gaat zijn producer magic toepassen. En dan edit hij het gesprek gewoon in de aflevering. Maar we gaan dus verder de aflevering wel even met z'n tweeën doen. Zoals we hem normaal ook hadden gedaan. En laten we dan eerst maar even zeggen wie die gasten in hemelsnaam zijn. Want we hebben het de hele tijd over ze. Maar wie zijn die mensen dan eigenlijk? Je gaat ze dus zometeen pas horen. Maar goed. Gast nummer 1 is Aniek de Ruiter. En Aniek is directeur van Bureau Clara Wichman. En Bureau Clara Wichman is een soort feministische superhelden squad die ongelijkheid binnen de wet tegengaat. En Bureau Clara Wichman heeft al menig rechtszaak aangespannen. Bijvoorbeeld om een uitkering voor zwangere vrouwen die als zelfstandige werken voor elkaar te krijgen. Maar ook bijvoorbeeld voor het verkiesbaar stellen van vrouwen bij alle politieke partijen. Looking at you, SGP. Voor veiligheid van borstimplantaten. En ze spanden een rechtszaak aan om de strafbaarstelling van de overtijdbeeld terug te draaien. Wat lukte. Nou ja, Aniek is zometeen later in de studio. Gast nummer 2, Marilotte.
Ja, gast nummer 2 is Rebecca Gompert. En zij is voormalig Greenpeace-activist turned abortus-activist. Ze is abortusarts en in 1999 richtte zij Women on Waves op. En ik denk dat Dat zegt je misschien niks, maar het woord abortusboot wel, denk ik. Dus zij is de oprichter van de abortusboot. Een non-profit organisatie die zich richt op het kweken van bewustzijn en het bevorderen van discussie over strenge abortuswetten. En ook Rebecca is hier dus niet, maar zul je straks wel horen.
Ja, nou, normaal beginnen we altijd met de vraag: wat is het minst feministische wat wij zelf en ons gast hebben uitgespookt? Maar ik ben eigenlijk eerst wel even benieuwd, Marilot, hoe is het met je? Wat houdt je bezig? Kan je een beetje aan werk toekomen of is je hoofd chaos? Tell me.
Ik heb in de bonusaflevering al verteld dat ik ben verhuisd. Ik zit nu een paar dagen eindelijk in mijn nieuwe huis. Ik voel me sinds, ik denk een dag of twee of zo, niet meer helemaal dat ik alsof ik hier te gast ben. Dus dat is vooruitgang. Ik heb trouwens ook iets minst feministisch.
Goed zo.
Ja, ik heb hier ook
goed zo.
Niet zo goed eigenlijk, dat ik in deze tijden van niet naar buiten gaat nog steeds onfeministische dingen doe. Ik heb het er in de bonusaflevering al even over gehad. Namelijk dat ik op Facebook langs een post van vluchtelingenwerk scrolde, waarin om geld werd gevraagd, of in ieder geval om hulp werd gevraagd, omdat de situatie van vluchtelingen zo erbarmelijk is. En dat als daar het coronavirus uitbreekt, dat het gewoon echt een humanitaire ramp zal zijn. En mijn eerste gedachte, in een fractie van een seconde, dacht ik: hier heb ik helemaal geen ruimte voor. Dit is crisis in Nederland. En echt ongeveer meteen daarna voelde ik me gewoon zo'n ontzettend geprivilegeerde bitch. Want ik heb een huis en ik heb eten en ik heb een vriendin en ik heb geen kinderen die ik moet bezighouden. Er is niks aan de hand eigenlijk hier. Dus ik weet niet, ik was erg teleurgesteld in mezelf, omdat het is allemaal leuk en aardig om dan een podcast te maken over vrouwenrechten en je inzetten voor de goede zaak en zo. Maar dan is het een beetje moeilijk lastig hier in Nederland opeens. Dan heb ik dus blijkbaar meteen zulke gedachten. En het is echt heel erg, ik heb me er nu ook wat meer in verdiept nog. Het is echt verschrikkelijk wat er op dit moment in de vluchtelingenkampen gebeurt. Maar ook op andere plekken in de wereld. En dat ik mijn empathie daarvoor blijkbaar verlies.
En weet jij dan
op het moment
toevallig ook welke organisatie of iets je dan zou kunnen steunen om te zorgen dat daar iets van geld of heb je dat niet?
Ja, dan volgens mij heet die organisatie dus Vluchtelingenwerk. Ik heb dit verhaal aan meerdere mensen verteld en ik hoorde van meerdere mensen dat ze naar aanleiding van mijn verhaal Vluchtelingenwerk Nederland dus geld hebben gedoneerd daaraan. Dus ergens is mijn reactie nog ergens goed voor, omdat ik er opeens heel erg over wil praten. Vluchtelingenwerk Nederland. Nydia.
Ja, ik heb een knikkerbaan gekocht. Dat is niet feministisch, maar dat is gewoon even met wat houdt mij bezig. Dat is echt een goede investering geweest. Ik ben de hele tijd knikkerbanen aan het bouwen op momenten dat ik denk van, nou ja, eventjes iets anders dan naar een scherm kijken.
Ik denk ook dat het een fijne afleiding is voor jouw volgers op Instagram die met genot kunnen meekijken.
Ja, nou, alle knikkerbanen. Ja, ik hoop het voor ze dat ze het leuk vinden. Minst feministisch. Ik zat zo over na te denken. Ik dacht, ja, ik kom niet buiten. Ik doe niks. Dan kan je op zich in je huis natuurlijk ook heel onfeministische shit doen, maar kwam er niet helemaal uit. En toen kwam ik bij het volgende. Ik vraag me af of jij het onfeministisch vindt. Het is wel behoorlijk onaardig. En ik denk dat ik hier ook boze mails over ga krijgen. Het is ook niet dat ik, nou ja, laat ik het maar gewoon vertellen.
Kom maar
je
door.
Je hebt dus veel mensen die dan nu klagen over dat ze met hun kinderen of hun partner in huis zitten. En dat ze dat allemaal zo vreselijk vinden. En dan is er dus een stemmetje in mijn hoofd dat dan denkt: had je maar geen kinderen moeten nemen? Of had je maar iemand moeten vinden waarmee je het ook oprecht leuk kan hebben samen? En ik weet dat er natuurlijk allerlei situaties zijn. Huiselijk geweld of echt heftige situaties. Daar zou ik ook echt nooit op deze manier erover nadenken. Mogen dat wel duidelijk zijn. Maar je hebt toch niet voor niks kinderen. Dan kan je toch ook wel voor zorgen. Gedachten is door mijn hoofd heen gegaan. En ik weet, ik ben geen moeder. Ik mag daar gewoon eigenlijk helemaal niks over zeggen.
Doe het
toch. Ik zou dit ook niet normaal hardop uitspreken. Behalve misschien nu met een vriend heb ik dit misschien op de houseparty even kort besproken. Ja, nu weten al onze luisteraars wat voor naar mens ik eigenlijk ben. Is het onfeministisch?
Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het inderdaad vooral onaardig is. Ik herken me ook wel redelijk in de gedachten.
Terwijl ik kan me ook zo goed voorstellen dat het echt wel iets heel anders is om ja, kinderen te hebben en ze op te voeden en alles. Dan dat je er meerdere weken met ze opgesloten zit in misschien een kleine ruimte.
Ja, wie niet... verwacht dat?
Ja, ze mogen misschien niet met hun vriendjes spelen afhankelijk van de situatie. Ja, nee, natuurlijk. Dat is ook vreselijk. Ik heb mezelf nu meteen genuanceerd.
Het is niet zo dat op het moment dat je besluit...
Please love me.
Het is niet zo, ik wil nog even wat zeggen. Het is niet zo dat op het moment dat je besluit dat je kinderen wilt of krijgt of neemt, dat je dan ervan uit moet gaan dat deze worst case scenario dat gaat gebeuren.
Klopt. Dus, ja. Ik heb dus een knikkerbaan gekocht. Die knikkerbaan is heel erg leuk.
Oh, wat enig. Is het voor je kinderen?
Ja, het is fantastisch. Nee, oké. Okay. Laten we post gaan doen.
Ja.
Laten we heel snel verder gaan. Vooral.
Go, go, go. Nidia, lees voor.
Ik ben Daan en luister met plezier naar jullie podcast en heb er zeker ook wat van opgestoken. Ik zit in een kleine baptistenkerk en binnenkort treedt een van de oudsten af. De oudste raad is het bestuur van de gemeente. Nu is de kerk waar ik in zit een ontzettend warme gemeente waar trans en LHBTIQ+ mensen welkom zijn en zichzelf mogen zijn. Nu mogen we als leden een nieuwe oudste voordragen, maar de regel is dat het een man moet zijn. Nu vind ik dat belachelijk en zou ik graag zien dat er ook een plaats komt voor vrouwen in de oudste raad en ook plaats voor vrouwen op de preekstoel. De reden dat het nu niet zo is, zijn de woorden van Paulus in de Bijbel. Bijvoorbeeld uit 1 Korintiërs 14, vers 34-36, uit de Bijbel in gewone taal. Vrouwen mogen niet zomaar wat zeggen in de kerk. Ze moeten zwijgen en luisteren. Als ze iets willen weten, kunnen ze dat thuis aan hun man vragen. Want het is een schande als een vrouw zomaar iets zegt in de kerk. Trouwens, overal waar groepen mensen bij elkaar zijn, moeten de vrouwen zwijgen. Dat staat ook in onze wetten. Luister, jullie waren niet de eerste christenen in de wereld. En jullie zijn ook niet de enige christenen. Jullie moeten je gedragen zoals alle andere christenen. Ik ben het hier absoluut niet mee eens en ik zou daar graag verandering in willen brengen, maar ik wil aan de andere kant niet de knuppel in het hoenderhok gooien. Hoe kan ik dit onderwerp het beste ter sprake brengen zonder conflicten en scheuringen te veroorzaken? Bedankt voor alle tijd en aandacht die jullie besteden aan de podcast. Het allerbeste, met vriendelijke groet, Daan.
Ja, ik heb even naar aanleiding van deze brief wat informatie ingewonnen. Want ik herken dit verhaal wel. Ik ben ook christelijk opgevoed. Of ik ben christelijk opgevoed en ik ging vroeger altijd naar de kerk. En het was een soort van medium strenge kerk. En ik kan me nog herinneren, en dat was ook een beetje waarom ik uiteindelijk toch een beetje van mijn geloof gevallen ben, is er kwam op een gegeven moment een homostel in onze kerk. Die werd zeker wel geaccepteerd en iedereen en omarmd en zo. Maar het idee was dan, of wat verteld werd, was dan dat zij niet praktiserend homo waren. Dat was zeg maar de voorwaarde waarmee ze toegelaten werden in de kerk. En ook, we hadden ook een kerkraad en daar mochten ook geen vrouwen in. En op de spreekstoel mocht geen vrouwelijke dominee. En ik weet dat mijn opa, toen hij nog leefde, die zat in de kerkraad, die stoorde zich daar enorm aan. Die zette zich altijd heel erg in voor meer vrouwen op belangrijke plekken in de kerk. En ik belde mijn moeder om te vragen of mijn opa daar ooit in was geslaagd en wat de reden dan was van wel of niet. En mijn moeder vertelde dat een kerk zit gebonden aan een soort van overkoepelend orgaan. En in ons geval was dat dan een synode. En daar worden heel veel dingen geregeld. Er is een soort eigen kerkrechtbank, geloof ik. Het pensioen van dominees wordt daar bijvoorbeeld ook geregeld. Dus het is best wel een ding. En je wil daar als kerk bij horen. En als je als kerk dus te veel afwijkt van de regels binnen die synode, dan mag je er niet meer bij. En dat is iets heel onwenselijks, blijkbaar.
Ja, ook vanwege dus die pensioenen en zo.
Ja, vanwege die pensioenen. Want anders, geen dominee wil meer bij je preken natuurlijk dan.
Nee.
Dus je kan als kerk... Het is één ding om je kerk te bewegen tot verandering. Maar het is natuurlijk weer iets heel anders om die hele synode te bewegen tot verandering. En blijkbaar zitten de meest orthodoxe stemmen zitten daar op hoge stoeltjes een beetje zo aan te wijzen wat er allemaal mag en kan. Dit is gewoon een hele moeilijke situatie. Want ik weet niet of je zo'n heel orgaan kan veranderen. Wat ik wel weet... Ja,
waarschijnlijk
dus,
nee. Toch?
Nee, ja, dat kan niet. Of tenminste, dat
niet
kost heel veel
persoon,
tijd.
Niet Daan zelf. Hij kan niet zorgen van, oké, en nu vinden we het allemaal leuk en goed.
En Daan, ik bedoel, je kan jezelf uitspreken natuurlijk. Maar ik denk dus, omdat hij schrijft... Er zijn trans mensen en er zijn LHBTQI+ mensen hier in de gemeenschap. En die mogen zijn wie ze zijn. Dan denk ik dat die hele gemeenschap is denk ik al gewoon hartstikke... verwelkomend en inclusief en zo. Dus het zal niet aan de gemeente liggen. Het zal aan het orgaan daarboven liggen dat dat allemaal niet kan. Wat ze in mijn kerk hebben gedaan is best wel praktisch. Allerlei functies bedenken voor vrouwen. En die even belangrijk maken als zeg maar bijvoorbeeld de dominee of in de raad of zo. Zodat ze er wel bij kunnen zijn. En zodat ze wel gewoon dezelfde functies kunnen uitoefenen. Maar dat dan die gewoon bedenken. Gewoon die functies bedenken voor vrouwen. En op die manier kunnen vrouwen dus wel dingen doen en invloed uitoefenen in de kerk. Maar houden ze zich ook nog aan de regels van de synode.
Ja, en kunnen ze misschien een soort laten zien van... hey, dit is wat we doen, dit is wat wij brengen. Wij kunnen dit ook. Dus dat mensen ook kunnen wennen aan het idee. Voordat het de officiële stap is.
Ja, en ik denk wel, het zal echt veel tijd kosten hoor. Om zo'n orgaan tot verandering te bewegen. Maar dit is dan misschien iets kleins wat je kan doen. Zeggen van, nou ja, ik heb het idee dat we vrouwen wel wat meer inspraak mogen geven. Dus laten we wat functies bedenken. En op die manier vrouwen wat meer zeggenschap geven.
Ja, en ik weet dus niet of dit mogelijk is. Maar zou het ook niet mogelijk zijn dat Daan zelf een vrouw aandraagt? Ook al weet Daan van, nou ja, dat gaat dus niet lukken. Dat gaat niet werken. Dat gaan ze niet accepteren. Maar dat hij dat meer doet als een soort statement. Ik zit dus te weinig in dit soort... Ik snap niet goed hoe deze structuren werken... of dat überhaupt zou kunnen, hoor. Maar
ik heb ook geen idee. Ik bedoel, ik zit er ook niet in. Maar dat lijkt me wel iets als een soort... dat je dan mensen toch even aan het denken zet weer.
Ja.
Dat je gewoon dat voorstelt en dan wordt het afgewezen. Maar dan heb je in ieder geval wel je punt gemaakt.
Ja, of misschien een soort bijeenkomst... dat je met z'n allen gaat praten over de rol van vrouwen in de kerk. En hoe je daar als kerk eigenlijk naar kijkt... en wat je daarmee wil en...
Ja.
Dat je een soort standpunt inneemt en dat je dan ook kan zeggen van ja, we zitten vast aan bepaalde regels. Maar
ergens denk ik dan ook, er zijn toch veel meer kerken die allemaal veel vrijer zijn dan wat zeg maar zo'n synode of overkoepelend orgaan voorschrijft. Waarom stappen niet al die kerken gewoon daaruit en beginnen ze hun eigen groepie?
Ja, dat zou vet zijn.
Dat zou veel vetter zijn. En dan nog maar een keer een kerkelijke versplintering, mensen.
Hatsa!
Hatsa!
Oké.
Okay. Zet kan hem op, Daan.
Oké, dan gaan jullie nu luisteren naar het eerder opgenomen gesprek met Aniek en Rebecca.
We moeten het even hebben over abortus. Deze aflevering willen we al heel lang maken, want abortus is een belangrijk onderwerp binnen het feminisme. Wie kent niet de foto met de buiken waarop de tekst baas in eigen buik stond geschreven van de Dolomina's uit begin jaren 70? In Nederland hebben we het ondertussen best oké voor elkaar, maar we zijn er nog niet en in andere landen staat het er soms nog slechter voor.
En misschien is het tijdens deze coronacrisis ook wel extra belangrijk het over abortus te hebben. Want juist in een tijd zoals deze, waarin we met z'n allen compleet gefocust zijn op corona en we misschien even geen tijd hebben om al onze andere rechten in de gaten te houden, kan er opeens aan het recht op abortus gesleuteld worden.
Maar laten we even bij het begin beginnen. Wat is abortus eigenlijk?
Rebecca, die is voor jou.
Een abortus is een afbreking van een zwangerschap. Of een vrijwillige afbreking van de zwangerschap. Want er zijn natuurlijk... De zwangerschap kan ook onvrijwillig afbreken. Dat is, heet een miskraam in Nederland. In andere landen is eigenlijk is het dezelfde term, abortion. Dat kan op twee verschillende manieren gedaan worden. Het kan gedaan worden door middel van een zuigcuretage of met medicijnen. Die zijn sinds 2000 in Nederland op de markt.
En die medicijnen, dat is het meest gebruikelijke om tegenwoordig te gebruiken?
Nee, dat verschilt heel erg per land. Doordat er in Nederland een... Kijk, die medicijnen die zijn eigenlijk een revolutie voor vrouwen. Want die kunnen ze zelf innemen. Daar heb je eigenlijk geen kliniek of geen arts voor nodig. Als vrouwen weten hoe ze het moeten gebruiken. En wanneer ze eventueel in het geval van een complicatie eventueel naar een arts moeten. Yes. Maar in Nederland is de wet zodanig dat het een abortus per se in een abortuskliniek moet gebeuren. En er zijn er 13 in Nederland. En die zijn allemaal ergens die zijn dus niet op het platteland. Dus vrouwen die moeten naar een kliniek. En de Nederlandse artsen zijn altijd hebben zich altijd wat weerhoudend terug opgesteld ten opzichte van de abortuspil. Maar bijvoorbeeld in omringende landen zoals Frankrijk en Zweden gebeurt 90% met de abortuspil. In Nederland is dat denk ik 30%. Maar dat komt dus omdat dat eigenlijk een voorkeur is van de artsen. Er moet bijgezegd worden dat een abortus is een van de meest veilige medische ingrepen die er bestaat. Het is veiliger dan het gebruik van Viagra. Het is veiliger dan penicilline gebruiken. Het is veiliger dan plastische chirurgie. Het is in Nederland nog erg streng gereguleerd.
Ja, want hoe staat het er in Nederland voor met het recht op abortus? Want de Dolomina's die hebben dus long time ago voor ons gestreden. Nu, 50 jaar geleden, is die foto gemaakt. Maar we zijn er nog niet helemaal.
Nou, helemaal nog niet. Aniek, die is voor jou.
klopt. In Nederland staat de abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht. Het wetboek van strafrecht is eigenlijk in het recht het meest cruie middel om iets te reguleren. Omdat bij het strafrecht heeft de overheid het allermeeste macht om echt eigenlijk fysiek geweld op de individuen, op de burgers uit te oefenen. Daar zit het geweldsmonopolie, zoals juristen zeggen. En dat betekent dat ze mensen pijn mogen doen, want de politie die mag onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld mensen grijpen, slaan en je kan mensen in de gevangenis zetten. Dus het is eigenlijk het rechtsgebied waar de overheid het allersterkst is. En daarom is het moment dat je dat recht gaat inzetten, moet je ook echt wel van goede huizen komen. Dat mag nooit zomaar. Daarom is het strafrecht ook heel erg procedureel. Er zijn heel veel kleine regeltjes, heel precies voordat je iemand op die manier mag behandelen. En dus het is heel veelzeggend dat abortus nog steeds in het wetboek van strafrecht staat. Eigenlijk dus een van de meest sterke wapens die de overheid heeft om in te zetten tegen de burgers. En dus, zolang dat dus zo is, kan je in Nederland niet ervan spreken dat wij echt een heel erg goed geregeld recht op abortus hebben. Want het is nog steeds zo dat de overheid het strafrecht gebruikt om de lichamen van vrouwen te reguleren.
En betekent dat dan ook dat als je hier een abortus wil laten doen, dat je dan allerlei regeltjes en procedures en zo door moet voordat het mag?
Nou, het betekent dat de mensen die de abortus uitvoeren aan allerlei procedures en registraties en weet ik veel wat moeten voldoen. Dus dat het in Nederland kan het bijvoorbeeld, dus een abortus is dan eigenlijk de enige manier om een abortus uit te voeren, is in uitzondering van de strafbaarstelling, is als je het in een abortuskliniek doet. Want anders zijn de mensen die het doen, dus de medici, de artsen, strafrechtelijk vervolgbaar.
Dus dat zou dan betekenen dat een abortuskliniek, die kan niet zo'n pil opsturen naar bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, geloof ik. Dat is 3 uur reizen tot je bij een kliniek komt. Dat mogen ze niet zomaar opsturen met de post, zodat je dat zelf thuis kan innemen.
Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Kijk, tenzij het gaat om een overtijdbehandeling. Want een overtijdbehandeling, dat is dus geen abortus. Dat je in een heel vroeg stadium dat er een kans is. Of in elk geval dat je wat hormonen bent gaan aanmaken bijvoorbeeld. Hè, dat je eigenlijk nog wil voorkomen dat je zwanger wordt. In die periode kan je nog wel naar een huisarts om dan eigenlijk. Maar dat is meer een anticonceptiemiddel. Om een pil te halen, dat is dezelfde pil. Hè. De medicijnen zijn niet anders, maar juridisch is het een heel andere situatie. Omdat je dan deze pillen neemt om de zwangerschap eigenlijk te voorkomen. Terwijl bij een abortus wil je echt de zwangerschap afbreken. En op het moment dat je een zwangerschap wil gaan afbreken, dan kom je in het kader van het wetboek van strafrecht. En dat betekent dus dat je niet zomaar die pillen overal heen mag sturen. Dat is dan verboden bij de wet. En degene die dat doet, Die kan dan vervolgd worden door het Openbaar Ministerie en een hele grote boete krijgen of zelfs in de gevangenis gaan.
Want je hebt het nu over mifepriston en dat is dan dus dat middel wat je gebruikt als je nog niet zeker weet of je zwanger bent, maar het zou wel kunnen. Dat mag je dus nu gewoon gebruiken zonder dat dat... iets is wat tegen de wet is. Maar dat was niet altijd zo, toch?
Als het gaat over de specifieke middelen moet je even bij Rebecca zijn. Maar het is inderdaad zo dat er een rechtszaak is geweest van bureau Clara Wichman en Women on Waves samen. En in die rechtszaak is eigenlijk de uitspraak gekomen van de rechter die zegt... als het gaat over die periode dat je over tijd bent... Dus dat het de eerste keer dat je eigenlijk je menstruatie uitblijft en dan nog 2 weken daarna. Dan in die periode kan je die middelen gewoon bij de huisarts krijgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen zomaar die middelen kan krijgen. Dat is dan ook gewoon gereguleerd. Hè? Dus alleen als je een dokter bent kan je dan die medicijnen voorschrijven. En ook alleen als dat zeg maar op het advies van de huisarts is. Het is niet zomaar dat het dan, maar het is nog steeds wel ook gereguleerd en ook vanuit de professionele standaard van de medici krijg je dan die medicijnen voorgeschreven en ook de huisarts begeleidt dat dan ook gewoon, net als dat een huisarts bijvoorbeeld een miskraam zou kunnen begeleiden. Ja, en het, in die uitspraak van de rechter werd eigenlijk gezegd, het is niet duidelijk of het in die periode strafbaar is. En omdat het strafrecht zo'n ontzettend sterk middel is, is het eigenlijk altijd het uitgangspunt, dus een juridisch beginsel. Zolang iets niet bij wet geregeld is, is het niet strafbaar. Om ook burgers te beschermen tegen die sterke overheid. En uitgaande van dat principe, zolang we niet zeker weten of iets strafbaar is, is het dus ook niet strafbaar. En dat is de situatie waar we nu in zitten. En dat is eigenlijk de uitspraak van de rechter geweest. Is dat, ja, het is een beetje ingewikkeld misschien.
Ja, het is wat lastig. Maar ik denk ook dat misschien wel... het is goed om het op een rijtje te zetten. Mag ik het heel eventjes proberen samen te vatten?
Ja, zeker.
Op dit moment is het dus zo dat de periode, de overtijdperiode, dus dat is de periode dat je nog niet zeker weet of je zwanger bent, maar het zou zo kunnen zijn, dat is het gedeelte van de zwangerschap, zeg maar, wat nog niet is opgenomen in het strafrecht. Maar jullie hebben daar een rechtszaak over gevoerd en dat kwam omdat de overheid opeens ging doen alsof het wel strafbaar was, toch?
Ja, precies, inderdaad. Ja, dat is heel goed om dat te noemen, inderdaad. Anders dan is het een beetje abstract. Maar er was een brief gestuurd door het ministerie naar alle apothekers en naar de huisartsen, waarin werd gezegd, in die periode mag je niet zomaar aan vrouwen dat medicijn geven, want het kon nog wel eens strafbaar zijn. En als dokters en apothekers horen van het kon nog wel eens strafbaar zijn, ja, dan gaan ze het natuurlijk gewoon niet doen, want niemand heeft zin in gedoe. En niemand wil zijn baan kwijtraken en vervolgd worden door het Openbaar Ministerie. Ik bedoel, dat is gewoon, daar heeft niemand zin in. En dus betekende dat voor de vrouwen die wel graag gewoon dat soort zorg, die zorg gewoon nodig hadden, dat ze daar geen toegang meer toe hadden. En daarom zijn wij begonnen met een procedure.
En dat het nog steeds in het wetboek van strafrecht staat, dus abortus in het algemeen, dus niet per se die overtijdperiode, maar ook daarna. Is dat ook nog iets waar bureau Clara Wichman iets mee kan?
Ja, en women on waves. Dus het is inderdaad zo dat die overtijdperiode is niet strafbaar. Die staat dus ook niet in het wetboek van strafrecht. En de abortus die is nog steeds wel strafbaar. En daarvoor zijn we samen met ook een groep huisartsen, maar ook met women on waves en met heel veel andere mensen, heel tijd bezig al geweest om te werken met GroenLinks en Partij van de Arbeid aan een wetsvoorstel om de vroege afbreking, dus tot 10 weken, ook uit het wetboek van strafrecht te halen. En dat je dus dan ook gewoon naar de huisarts kan om die pillen te krijgen.
En Rebecca, zou jij misschien iets meer willen duiden wat het belang is van het recht op abortus en dat het goed toegankelijk is?
Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Kijk, op het moment dat er iets in het strafboek van de strafwet staat, wordt het taboe. Dat mensen dan denken dat er iets mis mee is. Want hè, iets wat strafbaar is, dat is toch wel iets ergs. En dat leidt tot... er zijn een aantal dingen. Het leidt tot... ten eerste is er in Nederland... Wat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft via allerlei onderzoeken aangetoond... dat elke obstakel tot abortushulpverlening is eigenlijk... daar hebben de meest kwetsbare vrouwen die hebben daar last van. Want mensen met geld, die kunnen natuurlijk die kunnen overal heen. En het is geen probleem, die hebben een auto, die rijden wel weg. In Nederland is het zo dat je het nu dus bijvoorbeeld 5 dagen wachttijd hebt. En dat er alleen maar speciale klinieken mogen die abortussen doen. Waardoor bijvoorbeeld iemand... van een die in de provincie woont, niet dicht bij zo'n kliniek, die moet soms uren reizen. En zeker, dat is zeker echt een probleem, wat wij ook zien, want we krijgen heel veel verzoeken van vrouwen uit Nederland. Met name alleenstaande moeders, vrouwen in huiselijk geweld, die gecontroleerd worden door partners. Bijvoorbeeld ongedocumenteerde vrouwen, maar ook buitenlandse studenten. Die zelf voor hun abortus moeten betalen. Die hebben dus geen toegang tot abortushulpverlening. Maar ook jonge meisjes is het veel moeilijker voor. Want die moeten veel verder reizen. Dus het leidt echt aantoonbaar tot een enorme barrière. Tot toegang tot de abortushulpverlening. Dat is natuurlijk ontzettend onwenselijk. Het is een gewone medische behandeling. En zo moet het ook gereguleerd worden. En daarvoor geldt in Nederland een wet. En dat is dat je bevoegd en bekwaam moet zijn. Nou, in heel veel landen in de wereld zijn ook bijvoorbeeld verpleegkundigen en vroedvrouwen bevoegd om recepten voor te schrijven. En ook volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen die heel goed zelf ook een abortusmedicatie geven. En zelfs zuigcuratage doen. Maar dat is in Nederland wordt dat gewoon tegengehouden door die strafwet. En bijvoorbeeld ik zelf kan als wij een abortus zouden doen buiten die reglementen, dan kan je als arts 4 jaar de gevangenis in. Nou, en dat is nu met name tijdens corona wat we zien. Iedereen zit met zijn kinderen thuis. Mensen mogen niet meer reizen. Mensen worden afgeraden met openbaar vervoer. Iedereen zit met zijn handen gebonden. En met name nu is het ontzettend belangrijk juist dat die abortushulpverlening laagdrempelig toegankelijk is. Zelfs de huisartsen zijn al bijna in sommige gebieden totaal overbelast. En bijvoorbeeld iets als telemedicine is een oplossing hiervoor. Is een hele goede oplossing. Maar dat wordt gewoon niet toegestaan in Nederland. En daarmee worden eigenlijk de levens van vrouwen op het spel gezet. Want nogmaals, die moeten soms 3 uur reizen met het openbaar vervoer. Met een kans dat ze worden blootgesteld aan corona. Met het feit dat ze als ze kleine kinderen hebben dat vaak helemaal niet eens kunnen regelen. Waardoor er uitstelgedrag komt. Latere abortussen, waardoor er ook de abortus wordt uitgesteld. Waardoor het de behandeling ingrijpender wordt voor vrouwen. Dus het heeft echt enorm verstrekkende gevolgen.
En dat telemedicine wat je noemde, als ik dat goed heb verstaan, dat is dus dat je met de post medicijnen kan ontvangen. Ja,
ja, dat je gewoon via het internet een consult kan doen. Of het via videoconferencing is of met een formulier. En dat het dan gewoon verstuurd kan worden. Dat is nu wat er ook gebeurt. Mensen bestellen nu alles online, omdat het veilig is om dat te doen. Omdat je daarvoor niet naar de winkels hoeft te gaan. En ook medicijnen kunnen gewoon worden afgeleverd door de apotheek. Alle andere medicijnen kunnen gewoon thuis worden afgeleverd door de apotheek. Behalve mifepriston, dat wordt niet toegestaan. En dat is echt een... Echt een schande.
Nou heb jij tijd terug 1999 Women on Waves opgericht. En dat is nu getransformeerd in Women on Web. Als ik het goed heb begrepen.
Nee hoor, het is niet getransformeerd. Het zijn 2 aparte organisaties. Women on Waves is een Nederlandse organisatie. Women on Web is een Canadese organisatie. Omdat er in Canada geen strafwet is. En dus konden we daar Women on Web op zetten. Dat is inderdaad een telemedical of een telemedisch... abortushulpverlener is dat. Maar dat kan in Canada, omdat daar geen strafwet is.
Oké, dus het is niet mogelijk om vanuit Women on Web nu iets te versturen, want dat zou alsnog hartstikke strafbaar zijn.
In Nederland, naar Nederland bedoel je?
Naar Nederland toe, ja.
Nou jawel, daar hebben we het natuurlijk wel over. Want we worden natuurlijk ook overweldigd door aanvragen op dit moment. Alleen het probleem is dat vanuit het buitenland de postsystemen op dit moment ook plat liggen. Er zijn geen vliegtuigen meer. Al die infrastructuur, die is gebroken. Dus je kan vanuit het buitenland heel moeilijk nu medicijnen of wat dan ook naar Nederland sturen. Want dat duurt heel lang, dat werkt niet goed. Dus dat is niet zo vanzelfsprekend een oplossing. Een van de oplossingen waar we nu mee bezig zijn, is namelijk een ander medicijn. Dat heet misoprostol. Dat is het tweede medicijn wat gebruikt wordt in abortusbehandeling. Dat is eigenlijk, als je dat alleen gebruikt, ook best wel effectief. Het is iets minder goed dan in de combinatie met mifepriston. Maar dat medicijn kan je gewoon op recept verkrijgen in Nederland. Dus wat wij nu aan het overleggen zijn, is dat we gewoon voor Nederlandse vrouwen die echt niet meer naar een abortuskliniek kunnen, dat we dan een recept voor dat misoprostol alleen gaan toesturen. En dat ze dan op die manier toch in ieder geval een kans hebben op een abortus. Maar nogmaals, de kans op falen is groter. Dat is 6% met het medicijn. En ongeveer 10-15% van de vrouwen hebben dan toch alsnog een nacuratage nodig. Dus dat is geen ideale oplossing. Dus het zou veel beter zijn als gewoon dat andere medicijn in Nederland ook op recept verkrijgbaar is. Want dan hoef je dat niet te doen.
En buiten de coronatijden, zeg maar, in op het moment dat dus de post wel intact is, stuurden jullie vanuit het buitenland wel medicatie naar Nederland?
Nee, dat deden we niet. Omdat we... Wij zijn er niet om het gezondheidssysteem wat er is om dat te vervangen. Wat we wel hebben gedaan is dat we het in kaart hebben gebracht in Nederland. Dus we hebben wel... Wat we wel doen is verwijsbrieven sturen. Want in Nederland moet je dus... heb je 5 dagen wachttijd en dan moet je met een arts gesproken hebben. En wat wij dat deden is dat we vrouwen de gelegenheid gaven om die verwijsbrieven, dat we die dan naar ze e-mailden, waardoor ze gewoon niet ook nog naar een huisarts hoefden of heen en weer te reizen naar een abortuskliniek, maar dat ze met die verwijsbrief direct 5 dagen later bij een abortuskliniek terecht konden. En we hebben daardoor ook in kaart kunnen brengen dat er echt enorm veel behoefte is aan betere toegang tot gezondheidszorg in Nederland, of tot abortuszorg in Nederland. Want we hadden wel 300 verzoeken per jaar. En dat is op een woordsaantal van 30.000 per jaar. Is dat dus best veel.
Women on Waves is tot stand gekomen en dus wel echt als schip.
Ja.
Waarmee je de wereld over ging. Wat is Women on Waves en hoe kwam je erbij om dat te gaan doen?
Nou, Women on Waves, ik ben arts en ik ben opgeleid als abortushulpverlener. En ik was in die tijd ook aan het varen voor Greenpeace. En toen kwamen we terecht in Zuid-Amerika. En daar sprak ik met heel veel vrouwenorganisaties en met artsen. En daar leerde ik eigenlijk voor het eerst hoe ongelooflijk moeilijk het is in sommige landen waar abortus echt helemaal illegaal is. Waar vrouwen geen toegang hebben tot abortushulpverlening. En de consequenties daarvan, dat er toch heel veel vrouwen overlijden. En nogmaals, dat het echt een sociaal onrecht veroorzaakt. Want de vrouwen met geld, die reizen naar het buitenland, of die kunnen altijd wel een arts vinden die het illegaal wil doen voor duizenden dollars of euro's. En het zijn met name de arme vrouwen die te lijden hebben onder die strafwetten over de wereld. En toen is het idee ontstaan, als we Nederlands schip hebben, kunnen naar een land gaan waar abortus dan echt helemaal illegaal is. En dan kan je buiten de territoriale wateren, dan kan je vrouwen aan boord nemen in de havens en dan vaar je naar buiten de territoriale wateren. En daar is dan een Nederlandse wet van toepassing op het Nederlands schip. Nou, dat hebben we toen gedaan. En dat doen we nog steeds, alleen niet nu. De laatste campagne was in 2017, want toen... in 2017 waren we met schip in Mexico. En nu zijn we eigenlijk... Ja, we waren van plan om weer nieuwe campagnes te doen. Maar dat is nu natuurlijk totaal onmogelijk om iets anders te doen.
Ja. En een groot deel ook van wat jullie nu doen is voorlichting en vragen beantwoorden, toch? Dus niet alleen maar per se.
Ja, dat is de helpdesk is meer van Women on Web. Maar Women on Waves die doet ook heel veel trainingen van vrouwenorganisaties. We doen ook andere acties. We hebben heel veel acties gedaan met een drone en robots. Bijvoorbeeld, die ook hebben bijgedragen aan de legalisering van abortus in Ierland. Dus we doen allerlei soorten campagnes en acties. En we werken samen met vrouwenorganisaties over de hele wereld. Ook om die, om die te leren over bijvoorbeeld Safe Abortion Hotlines. Dat zijn dan mobiele nummers die vrouwen kunnen bellen lokaal. Om informatie te krijgen hoe ze zelf veilig een abortus kunnen doen.
Maar wat bedoel je dan met zelfabortus?
Nou, dat je, kijk, op het moment dat je toegang hebt tot die pillen. Of eigenlijk is alle abortussen met een pil. Is een zelfabortus. Dat doe je zelf dan. En dat doe je überhaupt als je een pil krijgt. Want je krijgt gewoon zelf een miskraam. Het is precies hetzelfde als een miskraam.
Ja, want je moet hem zelf.
En daar, de vrouwen zijn. 20% van de zwangerschappen eindigen in een miskraam. Dus het is eigenlijk helemaal niet een ongewone situatie voor vrouwen. Het is net als een menstruatie of wat heftiger dan dat kan het zijn.
Welke landen accepteren of kun je die pil wel opsturen? Want in Nederland is het illegaal. Zijn er landen waar het wel legaal is?
Nou, bijvoorbeeld in Amerika is er een organisatie die dat kan doen voor een aantal staten. Er zijn nu 10 staten waar dat wel mag. Daar hebben ze dat ook, telemedicine. Het is natuurlijk redelijk nieuw. In Australië doen ze het. Is het ook legaal om dat daar te doen? Wordt het ook gedaan? En voor de rest zijn er natuurlijk heel veel landen die zitten met de ouderwetse abortuswetgeving. Waarbij dat soort dingen niet mogelijk is. Waarbij de toegang tot die medicijnen zo ontzettend beperkt is. In India kan het. In Nepal kan het. In Frankrijk zijn die medicijnen wel in de apotheek verkrijgbaar. Maar kan je ze niet, en in Ierland nu ook, via de huisartsen. Niet in de apotheek, maar wel via de huisartsen. Oh, trouwens, in Canada mag het ook, via de post. Ja, Canada is het ook geen probleem.
En is er al een land waarvan je zegt, ja, kijk hoe ze het daar doen, zo zou het wereldwijd...
Canada.
Canada is een land waarvan je zegt, als dat overal zo zou zijn, ja.
Ja, is geen strafwet. Is ook niet nodig. En Mifepriston is... Is verkrijgbaar in de apotheek op recept. Geen echo nodig, geen onnodig medisch onderzoek. Wat in sommige landen ook verplicht is. Zoals in Nederland wordt verplicht dat je een echo maakt.
Nou hebben we ook afgelopen week in het nieuws voorbij zien komen dat in Amerika, in Texas en Ohio, abortus nu gezien wordt als
niet essentiële hulpverlening.
Ja, precies.
Dus niet essentieel. Alle klinieken zijn gesloten.
Ja. En dat deed mij heel erg denken aan een quote van jou, Rebecca, uit NRC. Want je hebt daar toen gezegd, abortus is de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn. Zodra een land minder democratisch wordt, zodra aan de rechtsstaat wordt geknaagd en autoritaire krachten winnen, komen vrouwenrechten onder druk te staan en abortus als eerste.
Ja.
Dat is zo'n beetje het mooiste wat Rebecca ooit heeft gezegd, vind je?
Dankjewel.
Ik quote het ook echt heel vaak. We hebben het ook in ons boek gequote.
Ja.
En ik moest daar ook meteen weer aan denken toen ik dit voorbij zag komen.
Ja.
En ik moest eraan denken toen Thierry Baudet hier in Nederland in een zogenaamd, een essay of een soort... Ja, een boekbespreking geloof ik.
Een essay.
Zei dat vandaag de dag mag zelfs nieuw leven in de baarmoeder vernietigd worden om te voorkomen dat individuele vrijheden verstoord worden.
Nou ja, laten we het niet over Baudet hebben.
Nou ja, ik kan nog wat zeggen. Wat overigens, dat een totaal ook de, wat er laatst is gebeurd in Engeland. Want er was dus vanuit de Royal College of Obstetrics and Gynecologists was dus aangedrongen bij het ministerie van Gezondheid in de UK, in de Verenigd Koninkrijk, dat het inderdaad heel belangrijk was dat die abortuspillen via de post zouden kunnen worden verstuurd. En het ministerie van Volksgezondheid is daarmee akkoord gegaan. Die hebben zelfs gepubliceerd op hun website dat er van door de coronacrisis inderdaad het mogelijk zou zijn voor vrouwen om via internet die abortuspillen te krijgen en dat toegestuurd kon worden. Een dag later was dat bericht van de website... En is het overruled? En dat is waarschijnlijk Johnson geweest die dat zelf heeft gedaan.
Ja. Dat hoorde ik ook.
En dat is hetzelfde. Is hetzelfde. En ik bedoel, ja. En, maar bijvoorbeeld ook, ja. Je ziet inderdaad echt met name ook weer in de autocratische... Nou ja, waarin het gewoon... Ja, de abortushulpverlening is nou enorm onder druk komen te staan, overal.
Ik zag dat in Nieuw-Zeeland het juist uit het strafrecht is gehaald.
Ja, is nu uit het strafrecht, wordt goed geregeld nu. Ja, een leuke vrouw, een goede vrouw, president. Niet autocratisch. Eindelijk, na jaren.
Ja, zien jullie daar ook nog winst in? Dus als er meer vrouwen in de politiek zitten, dat dan ook de abortusrechten beter zijn? Of is dat niet iets wat je kan zeggen?
Nee. Ja, niet angst vanaf, als je Thatchers hebt, dan werkt het natuurlijk niet.
Nee. Oké.
Okay. Nee hoor, dat is helaas. Nee, leuke vrouwen.
Leuke vrouwen, ja, feministen.
Leuke vrouwen aan de macht.
Ja, het is meer, kijk, ik bedoel, het systeem van de onderdrukking. Sorry, klinkt heel marxistisch, maar toch is het zo. Het systeem van de onderdrukking is een sociaal systeem. Dus het is, en daarmee wordt dat dan ook weer vertaald naar regels, naar het recht. Maar het systeem is iets wat in ons allemaal, wat wij allemaal in stand houden, in meer of mindere mate. En het is dus niet iets wat puur en alleen de schuld is van mannen of van vrouwen. Maar dat doen we dus, de maatschappij, dat zijn wij. Dat doen we allemaal. En zeker als het aankomt op iets als abortus, als een politicus probeert om bij mensen in de harten te komen, dan hebben familiewaarden en dingen van vroeger was altijd alles beter. En dat warme gevoel van de familie en het gezin en al die dingen die al lang niet meer aan de hand zijn in de huidige samenleving, omdat onze families en hoe dat in elkaar zit is natuurlijk enorm aan het verschuiven. Maar dat heeft gewoon, zeg maar, qua communicatie heeft dat gewoon heel veel impact. Dus is het heel makkelijk om vrouwen en reproductieve rechten te gebruiken om op die manier binnen te komen bij mensen. Die harteloosheid van je wil geen moeder zijn, weet je wel. Dus je moet iets hebben om als samenleving om je met elkaar bij elkaar te voelen. En je moet iets hebben als samenleving om je dan ook tegen af te zetten. En dit is gewoon iets heel gemakkelijks eigenlijk. En waarom het zo ontzettend klopt wat Rebecca zegt. En alleen is de manier waarop ze zegt natuurlijk ook nog eens heel erg goed. Maar het is dus iets wat gewoon een heel gemakkelijk instrument is als je op de een of andere manier bij mensen binnen wil komen. En daarom denk ik dat het altijd weer die reproductieve rechten zijn die als eerste onder druk komen te staan.
Ja, en ik denk ook wel, want in Nederland kunnen we soms wel een beetje doen alsof het allemaal goed geregeld is. Maar er ligt natuurlijk nog een enorm taboe op abortus. En er is ook heel veel schaamte rondom dat onderwerp. En we hebben voor het hoofdstuk over abortus, wat we hebben geschreven in ons boek, hebben we ook een onderzoek bekeken. En daaruit bleek al, daar werden mensen gevraagd van, wat is dan een acceptabele reden om een abortus te doen en wat dan niet? En dan vinden mensen, zeg maar zo 80-90% vindt het dan wel acceptabel als de moeder in levensgevaar is of naar een verkrachting of als het ongeboren kind niet levensvatbaar is. Maar er is al veel minder begrip als de vrouw bijvoorbeeld gewoon geen kinderen wil of als een vrouw haar opleiding nog niet heeft afgerond.
Ja, of een gebrek aan financiële middelen. Dat vindt ook 31% precies. Maar een goede reden.
Echt waar?
Ja, dus het is in het stereotype vrouwbeeld van hoe ben je een goede vrouw? En vervolgens vertaalt zich dat natuurlijk weer helemaal naar allerlei andere lagen van de samenleving. Maar de stereotypering of het hokje van vrouw is gewoon niet, is gewoon dat je tuurlijk wil je moeder worden. Natuurlijk wil je dat kindje vasthouden. Die hele, er zit zoveel omheen van, hoe kan je dat nou, weet je wel, dus die stereotypering. En dat is waar de patriarchie natuurlijk steeds weer dat herbevestigt. Die zorgt er natuurlijk enorm voor dat mag gewoon niet. Dus dat moet gereguleerd worden en daar moeten regels voor komen. En dat moeten we met elkaar, met man en macht, moet dat bestreden worden.
Iets anders wat ik ook in een interview las, Rebecca, van jou, is dat je het had over dat je het filosofisch verschil tussen het voorkomen van zwangerschap en het afbreken ervan zou willen doorbreken.
Ja.
Want we kijken nu naar het één van, nou, logisch. Nou, ik doe een condoom om, ik slik de pil, of nou ja. Maar het afbreken ervan, dat vinden we dan, nou ja, of we, dat moet ik misschien niet als we zeggen, maar als samenleving kijken we daar toch nog op een hele andere manier naar. Hoe zouden we dat kunnen doen?
De realiteit is al dat er bijvoorbeeld heel veel vrouwen zwanger zijn, die dat niet eens merken, omdat het vanzelf stopzet. Dat is ongeveer 60% van de zwangerschappen die ontstaat, die merken vrouwen niet eens, want dan worden ze misschien wat later ongesteld. Dus dat is, eigenlijk is dat al lang aan de hand. Alleen het is nog niet, het is niet zichtbaar. En het is misschien wel goed ook. Maar wat wij hopen is, wij zijn nu bezig met het onderzoek, dat waren we opgestart, maar dat ligt nu natuurlijk stil door corona, om de abortuspil, dat is een mifegin, omdat is een heel goed morning after pil is dat ook, dat is al bewezen. En een aantal onderzoeken hebben al aangetoond dat het ook goed werkt als een wekelijkse voorboedsmiddel. Dus één keer per week 50 milligram zonder de bijwerkingen van de pil, want het is niet hormonaal. Dus wij willen dat wij zijn begonnen om dat in een grootschalig onderzoek nu om dat aan te tonen, zodat het ook geregistreerd kan worden als een voorboedsmiddel en dat het dan een on-demand voorboedsmiddel wordt. Dus dat je, als je vaak seks hebt, kan je het één keer in de week gebruiken. Heb je af en toe seks, dan gebruik je het voor of nadat je seks hebt gehad, want dan is het als een soort van pre- or morning after pill. En in het geval dat er dan toch een zwangerschap ontstaat, dan zou je het ook kunnen gebruiken om die zwangerschap af te breken. Dus dan heb je één middel wat je kan gebruiken voor alle stadia. Maar goed, dat is dan één ding wat we doen. Verder, ik denk dat heel moeilijk is.
Maar hier moet even bij stilgestaan worden, want dit is echt fenomenaal.
Ja, zit hier ook.
Kan je je voorstellen wat dat betekent? Ja, toen ik dit hoorde, dit is gewoon, want daarmee kan je natuurlijk bedoel, ook als het niet, nou ja, goed, jullie snappen wel wat indicaties zijn.
Maar het is fantastisch, ja. Maar zou het een probleem kunnen worden met, nou ja, CDA, SGP, whatever, dat het dan dus ook dient als mogelijke zwangerschap afbreken?
Nou, dat is natuurlijk inderdaad, dat is dan de kritiek die er is, of de caution. Kijk, er is dat andere middel, wat er ook is, dat misoprostol, waar ik het over had. Dat wordt voor allerlei indicaties voorgeschreven ook. Ook voor als je een miskraam hebt die niet volledig is, of om de geboorte op te wekken, of om te voorkomen dat er te veel bloedverlies is na de geboorte. En dat middel werkt ook als een abortusmiddel. En dat is gewoon overal over de hele wereld geregistreerd. Gewoon in een apotheek verkrijgbaar. Dus wij denken dat je dat misschien in eerste instantie wel misschien een argument is. Maar als je kan aantonen dat het als voorboedsmiddel heel veilig werkt, en als vrouwen dat gaan eisen, en als er medisch wetenschappelijk geen obstakel is om het te registreren, nou, dan is het in ieder geval, wordt het beschikbaar via de European Medicines Agency en ook via de WHO. En dan kan ik me niet voorstellen, dan wordt dat, ik denk dat het dan gewoon geregistreerd wordt overal. Ja.
Maar we hadden nog een soort van vraag voor jullie. Wat is het droombeeld van de wereld rondom abortus? Maar dit klinkt als het droombeeld van de wereld rondom abortus.
Rondom alles.
Nou ja, droombeeld weet ik niet. Ik weet niet, ik vind dat heel moeilijk om dat te zeggen. Ik denk dat dat je daar, Er is nog zoveel te doen, ook als het gaat over taboe en over het oordelen, inderdaad, wat mensen hebben. Mensen kunnen zo oordelen over een ander totdat het er zelf overkomt. Want dat is altijd mijn ervaring. Dat heel veel vrouwen die ons schrijven, die zeggen ook, ja, ik was altijd tegen abortus, maar doordat ik zelf in die situatie ben gekomen, begrijp ik plotseling dat vrouwen het nodig hebben. En dat is natuurlijk iets heel raars, dat er het idee dat je een empathie kan hebben met iets wat je nog niet zelf hebt overkomen. Ik vergelijk het altijd met martelen. Ik bedoel, je kan, je hoeft niet zelf gemarteld te zijn om te begrijpen dat het ontzettend belangrijk is dat mensen niet gemarteld worden, bij wijze van spreken. En die empathie, die is wat dat betreft met abortus, is dat gewoon nog heel erg moeilijk. En ik denk inderdaad dat dat te maken heeft ook met wat Aniek zegt, is dat er De stereotypering, maar ook eigenlijk de ontzettende onjuiste berichtgeving over de vrouw als moeder. Want heel veel vrouwen hebben bijvoorbeeld last van een postnatale depressie. 20% van de vrouwen hebben last van een postnatale depressie. Nou, dat lees je nooit in de tijdschriften en op de media en dat soort dingen. Het risico van vrouwen om te overlijden aan het bevallen. Dat is in Nederland is dat 1 op 10.000 vrouwen die ten gevolge van de bevalling overlijden. Er is zo'n foute berichtgeving over, waardoor het idee van zwangerschap en moeder zijn tot een soort van, het wordt verheven tot een situatie waar vrouwen naar moeten verlangen. Ja. En dat moet weg ook, dat gewoon niet meer zo is, denk ik. En dat het gewoon veel meer realisme...
Nou ja, om een beetje filosofisch te worden, maar wat ook natuurlijk heel interessant is dat... grote gezinnen en zwanger zijn en de voortplanting van mensen... was altijd toch, al weet je niet wat de zin van het leven is... dan is dat toch in elk geval wat ons als mensen ook drijft. Maar tegenwoordig zie je natuurlijk met de overbevolking... dat klinkt een beetje raar, maar het wordt ook steeds meer... dat hele idee van dat de enige manier is om een goed leven te hebben... is ook gewoon echt niet meer aan de hand, weet je wel. Er zijn heel veel manieren om een goed leven te hebben. We zijn eigenlijk nu... Als je kijkt wat de impact ook is van zo'n griepuitbraak, dan zie je gewoon dat we toe moeten naar een ander bewustzijn over wat het goede leven is. En daar hoort feminisme ook bij. Weet je wel?
Ja.
Dat de autonomie van mensen om echt zelf invulling te kunnen geven, zonder dat je mee moet, en dat is economisch, maar dat is dus ook ten aanzien van de voortplanting. In allerlei richtinggevende ideeën over wat het goede leven is.
Als afsluitende vraag. Ik hoor net, Rebecca, we zitten dus nu qua abortus. Is het ook crisis?
Ja.
Iets waar mensen misschien niet direct over nagedacht hebben. Nu we hierin zitten. Gaat er iets...
Het is namelijk echt een van de meeste tijdsurgente medische behandelingen die er is. Een knie vervangen en een heup vervangen, dat kan je ook een half jaar later doen. Maar een zwangerschap niet. Dat is het enige wat gewoon... Dat moet gewoon behandeld worden.
Is er iets wat er nu gaat gebeuren? Of iets wat misschien wij massaal kunnen doen om iets voor elkaar te krijgen? Of Aniek, ga jij een soort supersnelle rechtszaak hebben? Wat kunnen we doen?
Nou, ik denk dat...
We hebben het daar wel even over gehad. Ja, sorry,
nee, ga maar. Nee,
ik denk inderdaad, misschien is het wel een interessant idee, Aniek, om dat te gaan doen. Om nu toch op basis van de coronacrisis, om dat te gaan kijken of we dat kunnen afdwingen. Dat die abortuspil dan toch via de apotheek komt. Kort geding. Ik denk inderdaad dat we dat moeten doen.
Ja, onder het mom van de urgentie kunnen we dat doen. En in elk geval tijdelijk. Voor zolang dit aan de hand
is. Ja.
Ja, dat is een goeie. Dat kunnen
en dat verstuurd kan worden.
Niet alle strategie dan in deze uitzending gaan behandelen. Maar
ik vind het wel heerlijk. Ik vind het heerlijk dat deze plannen gesmeed worden nu live in de podcast. Dat wel.
Ja. Maar ja, dat is een goed idee. Dat is echt een goed idee.
We gaan het er zo even verder over
laten
hebben.
We hier afsluiten. Want ik begrijp van alles. Er zijn nu andere belangrijkere dingen. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En heel veel succes.
Zet hem op.
Ja.
Go!
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Okay, doeg! Komen we bij de afsluiter van deze aflevering. Damn Honey Yes en No. Nydia, duik erin, spaar ons niet. Wat is de no?
Nou, er is een onderzoek gedaan door studenten media en journalistiek van de EUR. Welke universiteit is dat? Erasmus Universiteit Rotterdam. Oké. Ik moest hem even zelf uitpuzzelen, maar daar is hij dan. En zij hebben dat onderzoek gedaan naar De Wereld Draait Door. 15 jaar uitzendingen De Wereld Draait Door. Dat zijn maar liefst 2415 uitzendingen die ze hebben geanalyseerd. En toen kwamen ze er dus achter dat de man-vrouw verdeling daar hartstikke scheid is. En ik denk dat wij dat ergens wel al een beetje het gevoel van hadden. Maar nu dan de cijfers bekend zijn, ga je daar toch een klein beetje van huilen. Zo was bijvoorbeeld in het seizoen 2015 slechts 19% vrouw. En in het afgelopen seizoen was het 28%. En dat vinden ze dan eigenlijk al in dat stuk hierover, zegt NRC, dat dan de NPO er ten dele in is geslaagd om meer vrouwen in beeld te krijgen met 28%.
Huh? Dat is echt erg.
Ja, op zich, het is wel meer, want het is dus inderdaad meer dan 19%. Maar goed, het is nog steeds verschrikkelijk natuurlijk. En nou weten we ook al van statistieken van Women Inc. dat 12% van de vrouwen die uitgenodigd wordt voor talkshows daar zit om te praten over een vrouwgerelateerd onderwerp. Bij mannen is dat maar in 1% van de gevallen zo. Maar goed, dit staat even los van de wereld daardoor. Dat is meer een algemene shite statistiek. En dan wat daar dan nog op aansluit is het lijstje met de meest uitgenodigde gasten. Dat is een... Ja, wat is het? Een top 20 of top 25 die ze hebben gepubliceerd ook? En,
20
ja,
volgens mij.
Ja, top 20. En ik ga dat even aan jullie voorlezen. Dus de top 20 gasten in aantallen in 15 jaar de wereld draait door. Op nummer 1 met 127 keer de wereld draait door, Jan Mulder. Felix Rottenberg op 2. 3. Prem Radakishun. 4. Twan Huis. 5. Peter R. de Vries. 6. Alexander Klupping. 7. Joost Zwagerman. 8. Mart Smeets. 9. Peter van der Meers. 10. Jort Kelder. 11. Özkan Aykol. 12. Maurice de Hond. 13. Erik Dijkstra. 14. Tom Egbers. 15. Peter Pannenkoek. 16. Siewert van Linden. 17. Leo Blokhuis. 18. Giel Beelen. 19. Robert Dijkgraaf. 20. Erwin Wennemars. 21. Matthijs Bouwman. Ik heb misschien een telfout gemaakt. Kan niet goed tellen. Anyway. Alleen maar mannen.
Wat
zijn alleen maar mannen.
Ik hoop dat de vervanging van De Wereld Draait Door straks het beter doet.
Het is... Marilot.
Ja. Ja, maar yes. In de afgelopen maanden is het prijsverschil bij kappers regelmatig in het nieuws geweest. In oktober vorig jaar deed de Volkskrant-journalist Mirjam Leunissen bijvoorbeeld een steekproef onder 50 Nederlandse kapsalons en ketens. En ze ontdekte dat driekwart van die kapsalons hogere prijzen rekent voor vrouwen dan voor mannen. En dat verschil gaat van een paar euro's tot de helft meer voor een standaard knipbeurt. En die duurdere vrouwenbehandeling weigeren is meestal geen optie, zelfs als je als man wil worden behandeld. Nu is op 6 februari van dit jaar een klacht ingediend door Winnie Henschen bij het College van de Rechten van de Mens over het prijsverschil bij kappers. En de prijsverdeling is nu dus vaak man-vrouw. En het idee is dan mannen minder tijd aan kwijt, dus goedkoper. Vrouwen kosten meer, dus duurder. En het gevolg is dus vrouwen betalen voor een knipbeurt gemiddeld zo'n 4,16 euro meer dan mannen. Het College van de Rechten van de Mens heeft nu deze maand een uitspraak gedaan. En het prijsverschil van kappers voor een knipbeurt van vrouwen versus een knipbeurt van mannen is inderdaad discriminerend.
Ah!
Yes. Het geslacht van de klant is nu bepalend voor de behandeling die gekozen kan worden en voor de prijs die daaraan vastzit. En dat is dus verboden. Ja. Het college wil dat de kapperszaken voortaan op hun prijslijsten duidelijk maken hoe een behandeling eruit ziet en hoe lang die duurt. En aan de hand daarvan kan dan een tarief worden vastgesteld waarmee dus geen onderscheid wordt gemaakt op grond van geslacht. Oeh. Wat dus verboden is. En bij het College voor de Rechten van de Mens kan melding worden gemaakt van discriminatie. En dit is dus een college wat daarover advies uitbrengt, maar het is dus niet juridisch bindend. Het betekent dus ook niet dat kappers direct hun prijzen moeten aanpassen. Maar het is wel een hele goede stap, want het is een orgaan.
Je hebt echt al meerdere keren
het is heel
orgaan
belangrijk.
Gezegd in deze aflevering.
Ja, ik weet niet wat dat is.
Klinkt wel echt heel intelligent elke keer dat je dat zegt.
Ja, een overkoepelend orgaan.
Ja, wel jammer dat dus het College van Recht van de Mens dus niet juridisch bindend is. Want het klinkt echt alsof het allercoolste, meest badass, powerful orgaan is van Nederland. Maar goed. Ja, Demonies.
Dit was aflevering 39. Dank Aniek en Rebecca dat jullie met ons wilden praten over een onderwerp wat er nu misschien wel meer toe doet dan ooit. Mochten de plannen waarmee Aniek en Rebecca het gesprek afsloten inderdaad worden uitgevoerd, dan staan wij in de startblokken om mee actie te voeren en onze luisteraars, jij, vast ook.
Dank aan ons holy drietal. Te beginnen met Daniel van de Poppen voor zijn producer skills, waar we ook meer dan ooit op leunen.
En Lucas voor je swingende tunes. En Lisbeth voor de website die as we speak een upgrade krijgt.
En bedankt lieve luisteraars. Hou je taai en mocht je je vervelen, stuur ons post via info@damhoney.nl.
En geef ons harde knaken via patje.af/damhoney.
Of niet, zelf weten.
Ga maar weer knikkeren, Nydia. Hup, hup.
Yes, dag.
Dag.